Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Hoe kijken medewerkers naar hun baas? 15 jaar geleden probeerde Vlerick Business School dat een eerste keer te achterhalen in een Big Boss Survey. En afgelopen jaar hebben ze die survey in samenwerking met Trust Media in licht aangepaste vorm herhaald. Daarvoor werden van maart tot juni 2024 556 medewerkers tussen 21 en 65 jaar bevraagd. Merendeel daarvan professionals en middelmanagers van middelgrote tot grote bedrijven in Vlaanderen, Brussel en in iets mindere mate in Wallonië. Resultaten zijn ondertussen beschikbaar en die bespreek ik vandaag met professor Koen de Wettink, die samen met professor Dirk Buijens, Jana Machtelings en Laura Cardinaals het onderzoek heeft uitgevoerd. En ik ben daarvoor te gast bij Vlerick Business School in Gent. Welkom. Dag Koen.
Dag Leslie, goedemorgen.
Ja, fijn om hier te gast te zijn bij jullie in Vlerick in Gent. Het is voor mij bijna een thuismatch. Vroeger ging ik naar Simbavo naar school.
Ah, oké. Vlakbij. Mijn twee dochters zitten daar nu ook.
Ah, voilà. Ja. Super. Koen, The Big Bad Boss Era is over. Dat is eigenlijk een titel van een boek van Bruno Ruffard. Dat is al een redelijk gedateerd boek. En toen al heeft hij eigenlijk een beetje de noodzaak aangekaart van een nieuwe vorm van leiderschap. Dat was eigenlijk een heel mooi pleidooi voor leiders die meer gedreven worden door vertrouwen, een beetje meer bescheidenheid, integriteit, nederigheid ook. En ik moest er spontaan aan terugdenken bij het voorbereiden van deze podcast. Het is niet de eerste keer dat jullie deze survey hebben gedaan. Ik verwees er naar in de intro. Wat was het opzet deze keer dan en wat hoopt jullie daar in te achterhalen?
Ja, de studie past eigenlijk in ons Strategic Talent Management Center hier binnen Vlerick. We werken daar samen met een dertigtal organisaties. We proberen te kijken hoe we talent management nog sterker kunnen maken in die bedrijven. En natuurlijk af en toe onderzoek doen, waardoor dat we op een evidence-based manier dingen kunnen gaan aanpakken, is belangrijk voor ons. Ja. Ik denk dat de context toch wel veranderd is. Verwachtingen van medewerkers zijn sterk geëvolueerd. Ondertussen hebben we een pandemietje gehad, waardoor dat ook de verwachtingen de werkomgeving en het al dan niet hybride kunnen werken ook zijn ingang heeft gevonden. Dus dat zijn toch wel een aantal veranderingen, waardoor dat we dachten misschien nuttig om toch nog een keer te gaan polsen. Eigenlijk zowel bij medewerkers, maar ook bij leidinggevenden. Ja. Hoe ze dat alles eigenlijk ervaren.
Oké. En nu, de resultaten zijn ondertussen uitgewerkt in twee heel boeiende, lijvige whitepapers ook. Eentje daarvan zoomt in op de impact van leiderschap op die employee experience van medewerkers. En die tweede zoomt dan meer in op performance management, zodat je de effectiviteit daarvan kunt optimaliseren. Belangrijkste drivers daarvoor. En dan uiteraard ook de rol van die leidinggevende daarin. We zullen misschien starten, want ik wil ze eigenlijk alle twee wel even overlopen, met die eerste whitepaper. De bevindingen wijzen op een hoge medewerkersbetrokkenheid, hoge werktevredenheid in het algemeen, maar toch wel een aantal verschillen naar anciëniteit, soort job, naar leeftijd. Zie je daar bijvoorbeeld ook verschillen als het gaat over verloopintentie en zo?
Ja, er zijn inderdaad wel een aantal verschillen. Misschien eventjes terugkomen op de algemene resultaten. Het hangt er een beetje vanaf dat het glas half vol of half leeg zit. Hè? Maar er zijn inderdaad wel een mooi aantal, denk ik een 70% van die medewerkers die aangeven dat ze inderdaad zich geëngageerd voelen en zich willen committen tot de organisatie. Anderzijds zien we toch ook wel dat er een relatief groot aantal, bijna evenveel, 60% ook zegt last te hebben van stress op het werk. Mm-hmm. Dus het is toch een klein beetje een genuanceerd beeld. En zoals je aangeeft, zijn er ook wel toch belangrijke verschillen kijkend naar leeftijd of naar anciëniteit.
Mm-hmm. En kan je er zo'n aantal van belichten?
Maar eentje dat er, of misschien twee die er voor mij uitspringen, is enerzijds dat je ziet dat de meer senioren medewerkers, als ik ze zo mag noemen, of degene die al wat meer jaren op de teller hebben staan, dat ze eigenlijk minder bereid zijn om van organisatie te veranderen. Hè? Ja. Dus ze willen blijven waar dat ze zijn. Ze zijn ook sterk geëngageerd, maar je voelt wel op vlak van welzijn dat het daar af en toe toch wel een klein beetje spannend wordt. Dus dat is toch eentje waar dat we, denk ik, bijzondere aandacht moeten voor hebben. Anderzijds, als je dan naar de jongere groep kijkt, Een beetje verrassend misschien, maar de jongeren tonen iets lagere engagementcijfers.
Mm-hmm.
Dat heeft denk ik waarschijnlijk te maken dat er op dat moment heel veel ballen in de lucht moeten worden gehouden. Naast het professionele, ook privé, gezin uitbouwen, huisje bouwen of verbouwen. Ja, dat zijn ook allemaal dingen die veel energie vragen.
Ja,
en
ja.
Uiteindelijk, engagement heeft te maken met hoeveel energie kun je inzetten. En daar zien we toch ook dat er een klein beetje een aandachtspunt is.
Mm-hmm, dat volgt eigenlijk een beetje de levensfase waar mensen doorheen gaan.
Ja, dat denk ik ook. Hè. Wat je ook ziet is dat na een tweetal jaar, dat blijkt ook wel uit andere studies, zo de witte broodsweken een klein beetje gepasseerd zijn.
Ja, ja, ja.
De realiteit begint meer zichtbaar te worden. Mm. Waardoor dat je ook wel ziet dat in die groep, zo tussen 2 en 5 jaar ervaring, dat daar de intentie om bij dezelfde organisatie te blijven werken, dat die toch ietsje lager is.
Ja, ja, ja. Oké. Jullie survey toont ook aan dat empowerend leiderschap een belangrijke impact heeft op het welbevinden en op retentie van medewerkers. Ja, empowerend leiderschap. Hoe meet je dat? Hoe heb je dat bevraagd? Welke dimensies heb je daarvoor in kaart gebracht?
Ja, dat is een goede vraag. Hè. Er zijn heel veel manieren om naar leiderschap te kijken. Ik denk het voordeel van deze benadering, die eigenlijk ook al een hele tijd bestaat, is dat die vrij gedragsmatig is. Hè. Die probeert vooral te kijken naar een aantal heel concrete gedragingen die leidinggevenden kunnen stellen. En die vijf die bevraagd worden, zijn eigenlijk 1. Een voorbeeld tonen en zelf hard werken.
Mm-hmm.
Hè, dat is de eerste dimensie. De tweede dimensie is informeren. Informeren niet alleen over de context, industrie, maar ook over beslissingen die op organisatieniveau worden genomen. Medewerkers betrekken bij het nemen van beslissingen is de derde belangrijke. En dan de 2 C's durf ik ze wel eens te noemen. De C van coaching, en superbelangrijk. En de laatste C, die van caring.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk 5 heel concrete elementen waarbij dat we bevragen aan de medewerker van in welke mate ervaar je dat eigenlijk?
Ja.
De mate waarin dat uw leidinggevende zo'n
dat
gedrag
toont.
Stelt.
Ja. Ja. En in welke mate blijkt dan uit die survey dat ze dan tevreden zijn over hun baas, de medewerkers?
In het algemeen zit dat vrij goed. Hè. Als je naar die verschillende elementen kijkt, de 2 die het misschien wat minder doen, is vooral dat informeren. Blijkt toch een moeilijk te zijn. Ik denk dat dat ook een stuk te maken heeft met verandering in context. Hè. De dingen zijn niet meer zo duidelijk. Hè. Er is toch wel meer dynamiek, ook in de bedrijfsomgeving. Ik vermoed dat dat ook zijn impact heeft in de mate waarin dat we als leidinggevende ook nog duidelijk kunnen communiceren naar onze medewerkers toe. En anderzijds ook het coachende aspect.
Ja.
Dat is ook een element dat we 15 jaar geleden al heel sterk naar voren hebben zien komen. Ja, ik denk dat het nu nog belangrijker is geworden. Blijkt niet zo evident te zijn. Mm. Misschien kunnen we daar later nog op teruggaan. Ik denk dat de hybride werkomgeving daar zeker ook een zeer grote impact op heeft.
Ja, absoluut. Nu, ook uit die survey blijkt dat 85% van de respondenten in team werken. Daarom dat jullie eigenlijk ook wilden nagaan wat het effect is van het teamwork op die employee experience van de medewerkers. Hebben jullie gedaan aan de hand van het model van Lencioni dan. In welke mate heeft effectief teamfunctioneren dan een effect op betrokkenheid, welzijn, werktevredenheid en retentie?
Ja, dat is natuurlijk. Alhoewel dat eigenlijk de impact van de directe leidinggevende toch belangrijker blijkt te zijn.
Ja.
Wat misschien ook wel een klein beetje verrassend was.
Mm-hmm.
Wat we vooral zien, en geen verrassingen opnieuw denk ik, maar vooral vertrouwen onder elkaar, binnen het team en de focus op collectieve resultaten.
Mm-hmm.
Die 2 hebben eigenlijk de grootste impact op het, laten we zeggen, het collectieve engagement binnen het team dan. Degene waar dat we het moeilijkst mee hebben, blijkbaar, is alles wat te maken heeft met het gezond omgaan met conflict.
Ah ja.
Ja, dat blijft zo'n beetje een lastige. Hè. Ik denk dat veel medewerkers ook wel de boodschap hebben gekregen van we gaan meer in team werken.
Mm-hmm.
Ik voel daar toch soms nog een klein beetje terughoudendheid in de zin van, ja, maar ja, is het nu aan mij om ook kritisch te zijn naar mijn collega's toe? Word ik daarvoor betaald om dat te doen? En je voelt dat dat toch niet altijd evident is. En dat is een moeilijke. Misschien ook wat met onze cultuur te maken. We zijn niet altijd het meest direct. Wat ik toch vaak zie, is dat we zeer goed zijn in het praten over mensen, ietsje minder goed in het praten tegen. En ik denk dat dat een element is waar dat er toch nog wat werk aan de winkel is. We zien dat ook. Veel bedrijven die inzetten op het versterken van de feedbackcultuur, wat dan niet alleen feedback geven is, maar ook feedback vragen. Ja. En daar eigenlijk ook op een gezonde manier iets mee doen dan achteraf.
Ja, het woordje gezond triggert mij wel. Want wat is dan gezond? Mag er dan geen conflict zijn? Maar ja, als je het helemaal gaat ontlopen en over mensen gaat beginnen praten, heb je alles behalve een gezonde teamsfeer?
Nee, een goed punt. Hè. Er was een Nederlandse schoenmaker die zei, no shining shoe without a little bit of friction.
Ah, voilà, ja.
Dus ik denk dat het idee eigenlijk is van, ja, je moet er kunnen mee omgaan. Ja. De moeilijkheid is heel vaak bij leidinggevenden dat ze conflict of spanningen op vlak van het inhoudelijke wordt heel vaak als iets positief gezien. Want dat betekent dat iedereen zich ook comfortabel voelt om zijn of haar persoonlijke mening te delen. Maar de grote schrik is natuurlijk dat dat gaat een spillover hebben op het relationele.
Ja.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we eigenlijk brutally honest on the facts zijn, maar wel nog samen uit dezelfde deur kunnen gaan?
Ja.
En ik denk dat het dat spanningsveld is waar je vaak toch ziet dat het dat niet zo evident
is. Ja, oké. Nu, als we dan de eerste whitepaper zo'n beetje samenvatten, en het zal eigenlijk ook niet verbazen, leiderschap en de kwaliteit van leiderschap, die zijn heel bepalend voor die medewerkersbetrokkenheid, retentie, welzijn en zo verder. Dus als je daar wilt op inzetten, als je wilt dat je mensen beter in hun vel zitten, langer bij u aan het werk blijven, dan gaat het dus best werk maken als organisatie van leiderschapsontwikkeling en die leidinggevende daarin ondersteunen. Welke tips zou je zo daarnaast of misschien meer specifiek nog kunnen of willen meegeven?
Ja, ik denk dat leiderschapsontwikkeling één element is.
Mm-hmm.
Wat we ook wel zien is dat meer specifieke ondersteuning in het aansturen van medewerkers, dat ook een heel belangrijk element is.
Mm-hmm.
Dus daar toch iets meer specifiek op gaan inzetten, kan ook zeker helpen. Ik denk ook dat we soms vanuit HR ook moedig genoeg moeten durven zijn om ook de context een keer in vraag te stellen. Is het nog wel realistisch om aan een leidinggevende te vragen om een coach en caring en informeren en participatie? Ja, in sommige bedrijven zie ik dat de span of control 20, 30, 40 mensen is. Ja, dan weet ik niet of dat echt nog realistisch is. Ik denk ook in het uitwerken van jobbeschrijving, misschien een beetje een ouderwets concept, maar in welke mate krijgen die leidinggevenden effectief ook nog de kans? Worden ze geresponsabiliseerd, maar ook erkend in die toch heel belangrijke rol die ze moeten spelen? Heel vaak wordt het nog een klein beetje gezien als do it on top of the other things.
Ja.
En ik weet niet of dat volledig fair is.
Ja.
Dus ik denk dat we daar ook nog wel wat stappen te zetten hebben. Een beetje afstand nemen, de manier waarop dat we onszelf organiseren en de mate waarin dat we die rol als people manager ook centraal durven stellen.
Mm-hmm.
Daar is ook nog wel wat werk aan,
denk ik. Ja. In de zin dan dat we de rol bijna zouden moeten gaan durven ontdubbelen?
Een aantal elementen. Ik denk dat er één voldoende ruimte moet gegeven worden om die rol te volle te kunnen opnemen. Wat ik ook wel denk, is dat we moeten proberen om de rol van people manager een klein beetje los te trekken van het traditionele idee. We gaan iemand promoveren en die wordt dan people manager. Mm. Of dat hij dat nu graag doet of niet graag doet, of dat hij daar energie van krijgt of niet. Vaak houden we daar niet zoveel rekening mee, maar het is wel de stap naar een grotere voituur en een hoger loon.
Ja.
Dus ik denk, en dat zie je ook wel, dat sommige organisaties daar zeer bewust mee bezig zijn. Eigenlijk de stap naar het people management, maar ook de stap terug weg van het people management, om dat een klein beetje makkelijker te maken.
Wilde jij
dat doen? We geven u de kans. We gaan u heel veel feedback geven. Zeg jij na een tijdje van, eigenlijk, ik merk, dit is mijn ding niet. Geen probleem. Hè. We hebben ook andere rollen nodig. En ik denk dat wel een cruciale is.
Mm-hmm.
Zonder die reflex denk ik dat het moeilijk is.
Dat het inderdaad, of misschien zelfs onhaalbaar wordt.
Mm-hmm.
Tweede whitepaper dan, die gaat meer over de drivers en de succesfactoren van performance management. In het bijzonder, je hebt het er net ook al naar verwezen, een flexibele werkomgeving. Hè, want het zijn eigenlijk voornamelijk deskworkers, denk ik, die hier in deze survey opgenomen zijn. Ik heb daar ook een aantal, uiteraard ben ik er doorgegaan, een aantal bevindingen eruit gehaald en die wil ik dan met jou bespreken. Eerst en vooral, wat daarin opviel, mensen hebben sowieso de neiging om zichzelf wat te gaan overschatten, blijkt ook uit die survey. En dat toont eigenlijk misschien met meteen belang aan van een objectieve manier om die performance te gaan meten, hè, van medewerkers. Als ze het zelf gaan doen, gaan we er waarschijnlijk niet komen.
Ja, ja, maar het is natuurlijk ook een beetje een tweesnijdend zwaard. Mm-hmm. Hè? Als ik aan u zou vragen in uw team, voelen uw medewerkers zich comfortabel? En als ik hen vraag, kun jij uw job goed? Dan hoop ik dat ze met veel enthousiasme zeggen van ja, natuurlijk. Hè. Ja, langs de ene kant geeft dat heel veel energie. Ja, anderzijds zie je wel dat er een stukje bias kan zijn. Mm-hmm. Positief is zelfvertrouwen, helpt de prestaties ook vooruit. Mm-hmm. Maar het klein beetje vervelende is dat een bias vooral zit bij de medewerkers die minder goed aan het presteren zijn. Ja. En dat is natuurlijk een klein beetje lastig.
Ja. Mm-hmm. Nu in de survey hebben jullie de inhoud, de frequentie en de duurtijd van die performancegesprekken in kaart gebracht. Ook de mate waarin leidinggevenden daarin getraind en ondersteund worden. Mm-hmm. En de gevolgen van de performance reviews op beloning en loopbaanontwikkeling. Mm-hmm. Globaal, als ik daardoor ging, wat mij opviel, is die communicatiekloof tussen medewerkers en leidinggevenden. Als het gaat over feedback dan, want die ervaren dat toch wel degelijk anders, hè?
Ja, nee, dat is terecht. Hè. Als je vraagt aan die leidinggevende van in welke mate neemde jij tijd of, om feedback te geven, om die gesprekken aan te gaan, of negatief geformuleerd, in welke mate is het eigenlijk een tick-the-box-exercise, mm-hmm. Ja, dan zien we dat een kwart, wat dat eigenlijk toch relatief veel is, mm-hmm. Een kwart van die leidinggevende durft toe te geven in die survey, van, ja, eigenlijk, ik doe dat omdat ik het moet doen, maar ik zie er het nut niet van in. Maar als we het dan aan de medewerkers vragen, dan zitten we aan de helft al. Ja. Die zegt van, ja, ik heb het gevoel dat mijn leidinggevende dat eigenlijk maar een beetje doet omdat het moet gebeuren. Mm-hmm. Ja, dat is toch al een klein beetje problematisch natuurlijk. Ja. Maar je ziet ook dat die percepties tussen medewerker en leidinggevende, dat die ook wel verschillen.
Ja. Nu, die effectiviteit van performance die hangt sterk samen met regelmatig constructieve gesprekken, hè, over taken, werktevredenheid, competenties, ook loopbaanambities. Maar te veel, dat vond ik eigenlijk zeer interessant, te veel informele beoordelingen kunnen het risico lopen dat die gezien worden als micromanagement. En dat vind ik zeer interessant, omdat als ik doorgaans met HR-mensen praat, ja, wij zetten heel erg in op echte continue feedbackgesprekken en we willen tonen dat we geïnteresseerd zijn. Maar door sommigen wordt dat dus blijkbaar ervaren als micromanagement. Hoe moeten we dat dan en hoe houden we daar dan best mee om?
Ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat ook die leidinggevenden aangeven dat ze het eigenlijk lastig hebben om mindere prestaties of minder goed functioneren aan te kaarten. Mm. Ze geven dat effectief aan van eigenlijk vind ik dat lastig om dat te doen. En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Mm-hmm. Misschien is er dan op een bepaald moment een bezorgdheid over het functioneren van die medewerker, een klein beetje vrees om dat direct te gaan aankaarten en het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat die leidinggevende misschien ietsje dichter de zaak gaat opvolgen, wat dat dan opnieuw kan gepercipieerd worden vanuit het perspectief van de medewerker als een stukje micromanagement. Yeah. Ik denk dat dat vooral het punt is waar dat je ziet dat die leidinggevenden het echt wel lastig hebben.
Mm-hmm, oké. Feedback van peers, ook belangrijk. Maar opnieuw hier, minder impactvol dan feedback van de leidinggevende zelf, heb ik afgeleid.
Ja, dat blijkt ook niet altijd zo evident om dat direct te gaan verklaren. Ja. Misschien opnieuw heeft dat wat te maken met die algemene maturiteit van die teamwerkingen, waar dat je dan toch ziet dat die impact van die leidinggevende niet te onderschatten is. Misschien opnieuw ook gelinkt aan het feit dat sommige medewerkers het gevoel hebben van is het wel mijn taak en mijn rol om dat te gaan doen? Ik denk dat dat ook wel linkt met die moeilijkheid die toch veel organisaties ervaren om zo een echt werkende, een goede feedbackcultuur tot stand te brengen.
Mm-hmm. Oké. Zeg je dan heel specifiek de impact van die leidinggevende, hè? Zeer cruciaal, nog eens bewezen in die survey, maar we zitten dan met die context, hè? Bij deskworkers, dat er heel veel van thuis uitgewerkt wordt of hybride werken, een beetje die mix daarvan. Ja, dat vraagt toch wel specifieke aandachtspunten. Wat kun je daarover meegeven?
Ja, en het is eigenlijk een klein beetje verontrustend zelf, vind ik. Want het zijn die elementen die uit de studie blijken het meest impact te hebben op dat engagement en het welzijn en de retentie en de tevredenheid van medewerkers, namelijk de betrokkenheid van de leidinggevende in het ondersteunende, niet alleen op korte termijn, maar nog belangrijker, middellange termijn. Mm-hmm. Ja, de mate waarin de leidinggevende ook betrokken is en het gesprek aangaat rond groeiperspectief, rond loopbaanstappen, rond mogelijke volgende jobs. Mm-hmm. Ja, en dat blijkt heel moeilijk te zijn. Ja. Ja, een heel groot aantal leidinggevenden blijkt daar niet in geïnteresseerd te zijn. En we zien net dat het dit is dat het meest impact heeft op die uitkomstvariabelen op niveau van de medewerker. Ja. Plus, daar nog bijkomend, zie je dat die hybride context ook daar net het meest impact heeft.
Hmm.
Medewerkers zeggen ons, ja, in het algemeen apprecieer ik de vrijheid die ik heb.
Mm-hmm.
Maar ja, de helft geeft toch ook al aan, op vlak van ondersteuning van mijn leidinggevende, ja, dat loopt toch wat minder vlot.
Ja.
Maar als je dan naar het perspectief van de leidinggevende kijkt, die hebben er op een of andere manier echt moeilijk mee.
Ja.
Als je vraagt van in welke mate heb je het gevoel dat je nog op een goede manier kunt communiceren, dat je mensen eigenlijk nog kunt motiveren en dat je zo kunt ondersteunen, ja, die scores zijn eigenlijk vrij dramatisch.
Ja.
Dat gaat over 15% die zegt van ja, ik voel mij daar nog comfortabel bij, ook in die nieuwe context.
Mm-hmm.
Dus daar denk ik, allez, mogelijk ja, nog een grotere gap tussen wat die medewerkers ervaren en hoe de leidinggevende zich daarbij voelen. Ik denk dat we daar voldoende aandacht moeten voor hebben.
Ja. Ja, en ik vraag me dan ook af, omdat je zegt, hè, vooral naar die lange termijn, dus dat leidinggevenden minder betrokken zijn bij de verdere loopbaan, als ik het ja. zo mag zeggen. Mm-hmm. Het heeft misschien, maar dat zijn aannames, het heeft misschien ook een stukje te maken met het feit, ja, op een krappe arbeidsmarkt houd je mensen wel natuurlijk graag bij u. Als je ze kwijt bent, moet je iemand anders gaan zoeken. Dat vraagt weer tijd, dat kost weer geld. Dat legt druk op de andere teamleden. Dat kan een verklaring ook zijn.
Dat kan zeker een verklaring zijn. Maar de attitude van de leidinggevende naar Hansa gebeuren heeft weinig impact, denk ik, op de ambities van het individu. Ja. Je kunt proberen om dat een klein beetje te temperen. Maar persoonlijk geloof ik daar niet zo erg in.
Mm-hmm.
Ik denk dat je eigenlijk maar kunt proberen om een goed beeld te krijgen van wat wil die medewerker doen? Waar wil die naartoe? En dat het dan eigenlijk de taak is om te zien en kunnen we vanuit die ambitie kijken naar de werkcontext en zien of dat er opportuniteiten zijn.
Ja.
En zijn die er niet, denk ik, is het soms, ik weet, op korte termijn lastig, maar denk ik dat het soms beter is om mensen de kans te geven om hun ambities na te streven, eerder dan die te proberen beknotten.
Ja, ja, absoluut akkoord. In de praktijk is het natuurlijk minder evident. Ik hoor het mijzelf graag zeggen, maar ik denk als ik het in een context zit, dat ook pijn zou doen en dat mij veel moeite en energie zou kosten om de juiste gesprekken te voeren. Nu, in die whitepaper dan, als we dat zo een stukje samenvatten, wat zijn dan de belangrijkste drivers voor effectief prestatiemanagement?
Ja, er zijn heel veel aspecten die we bekeken hebben. Als ik een klein beetje afstand neem zelf van de details, dan voor mij springt er vooral uit dat de kwaliteit van het gesprek, ongeacht de frequentie en de duur, maar ik denk de echte connectie, dat dat een heel belangrijk element is. En daarnaast natuurlijk ook een stukje die betrokkenheid van de leidinggevende in alles wat met het loopbaangebeuren te maken heeft. Dat springt er voor mij ook wel uit.
Mm-hmm. Oké. Als we dan om de podcast af te sluiten zo een aantal tips willen geven over die resultaten en over die twee whitepapers heen, zowel naar leidinggevende, maar ook naar HR, die daar toch ook wel een belangrijke rol kan in opnemen en ondersteuning van die leidinggevende dan. Welke tips geef je graag zo tot slot mee aan hen?
Wel, misschien een oproep. Hè? Een oproep tot mildheid en veel respect naar die rol van die leidinggevende toe. Het blijkt opnieuw heel cruciaal te zijn. Opnieuw zien we dat HR eigenlijk niet kan compenseren voor slecht leiderschap.
Nee.
Dus dat we vooral moeten nadenken van hoe kunnen we een context creëren waarin dat ook die leidinggevende zich comfortabel voelen en ook ondersteund voelen om die rol ten volle te kunnen opnemen. Anderzijds voldoende ruimte kijken naar wat betekent dat dan allemaal. Natuurlijk is opleiding belangrijk, maar het is niet voldoende.
Mm-hmm.
Ik denk intervisie, leidinggevende bij elkaar kunnen zetten, zodanig dat ze van elkaar kunnen leren, dat ook een heel belangrijk element is. En ik denk ook soms in een organisatie, ook naar alle niveaus, durven aangeven dat die rol van die leidinggevende, of dat op een goede manier doen, dat helemaal niet evident is. Mm-hmm. En dat een stukje mildheid daar misschien ook wel kan helpen.
Oké, een oproep tot mildheid.
Voilà,
ik denk dat we dat niet alleen in HR en op de werkvloer, maar gewoon in onze maatschappij ook heel goed zouden kunnen gebruiken. Laat ons,
dat denk ik ook.
Ja,
dat denk
laat
ik
ons
ook.
Daar inderdaad mee afsluiten. Dankjewel voor dit fijne gesprek en merci ook dat ik hier een ganse dag podcast mag opnemen.
Met heel veel plezier.
Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk HR-collega's en leidinggevenden verder. En heb jongen er meer weten dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. Het allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!